Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 4 vers 1 tot en met 8 en hoofdstuk 8 vers 28 tot en met 39. Romeinen 4 vers 1 tot en met 8 en Romeinen 8 vers 28 tot en met 39. Door te zingen psalmen, psalm 31, vers 15 en 19. Psalm 106, vers 3 en 26. Psalm 16, vers 3. Psalm 118, vers 10. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 4, vers 1 tot en met 8. Romeinen 8, vers 28 tot en met 39. Door te zingen psalmen. Psalm 31, vers 15 en 19. Psalm 106, vers 3 en 26. Psalm 16, vers 3. Psalm 118, vers 10. Aan de orde van de behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 23. Zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in het middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 31 en daarvan de versen 15 en 19. Psalm 31 vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil, dat geen dit leven, ver boven beden en wensen, reeds vrocht voor het oog der mensen. En het 19e vers. Bemint de Heere, Gods gunstgenoten, de Heere die vroom roept en straft het trots gemoed, zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Dat is Psalm 31 en daarvan de versen 15 en 19.
Thank you.
gemeente in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament. En wel in de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarvan het vierde hoofdstuk en het achtste. Van het vierde hoofdstuk wordt u voor u gelezen. Het gedeelte dat handelt van Abrahams rechtvaardiging. Uit het geloven, niet uit de werken. Dat zijn de versen 1 tot en met 8. En dan sluitend uit dezezelfde brief het achtste hoofdstuk. En daarvan het slotgedeelte, de rijkdom der uitverkorenen. De versen 28 tot en met 39. Wij noemden u Romeinen 4. De versen 1 tot en met 8. En Romeinen 8. De versen 28 tot en met 39, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu diegene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch diegene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En wij weten dat diegenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Groot moeder ons voor het heilige aangezicht der zegen een gemeenschappelijk gebed. Zalt u ons met diep ontzag een heilige eerbied willen vervullen. Heere, toch bijzonder als wij in het gebed tot u trachten te naderen. Om u te vragen te mogen verstaan het woord des levens. Dat wederom tot ons uitgaat. Waar wij ons vanmorgen onder mochten zetten. Waar de waarheid is aangewezen, maar ook de weg om in die waarheid ingeleid te worden en ook verklaart wat de waarheid dan doet. Heer, komen wij vanmiddag andermaal om uit het leerboek de kerk nader onderwezen te worden, ook in deze zaken bij vernieuwing te horen wat de weg is, waarbij u ook een bevel hebt gevoegd: dit is de weg. Wandel in dezelfde. Heere, en daar heeft u dat goddelijk recht uitgesproken. Wat een zondaar ook moet bulken, want er is geen enkel recht om die weg niet te gaan. En er is geen enkel recht om onbekeerd te wezen. Heere, nochtans vanuit die nood u dat toe te moeten stemmen, maar het niet te kunnen, klinkt omhoog de stem der smekingen. Of u nog die weg niet alleen zou willen wijzen, maar ook zou willen schenken. Heren, daar is toch een volk dat wenend naar u zal vragen en ook wat de weg zij. Heren, om ook in die weg gebracht te worden, op die weg vastgehouden te worden en ook op die weg aan het einde gebracht te worden. Heren, daar waar geen weg meer is, maar waar de eeuwigheid overblijft om daarin weg te zinken. Heere, vervul ons met diep ontzag, want gij zijt heilig en rechtvaardig, u bent God. En wij zijn verdoemelijke stervelingen, Heere, die het ook een wonder moeten zijn vanmiddag dat ze nog hier op aarde geduld en gedragen worden. Heere, dat er nog een grond is die niet is opengegaan, niet een hemel die is neergestort, dat we nog mogen zijn die we zijn. Maar dat we ook leren dat we niet kunnen blijven die we geworden zijn in die diepe val van Adam. Heren, wilt u ons daarin inleiden? Dat is ook een waarheid. O, dat is toch de waarheid die wij moeten verstaan. Maar daarbovenuit een andere waarheid. De waarheid, de eerste waarheid. Goed uit uw hand, volmaakt uit uw hand voortgekomen. Heren, maar willens en wetens voor de dood gekozen. Niet meer uit uw hand en in uw hand te willen leven. Maar het leven in eigen hand te hebben willen nemen. En Heere, dan te moeten merken dat het voortdurend bij de handen wordt afgebroken. Want wij kunnen niets in waarheid aanvangen. Wij kunnen niets volbrengen. Dan alleen de dood. Heere, want die heeft de zonde gebaard. Daar hebben wij om gevraagd. Daar zullen wij ook een uitbetaling in ontvangen. Want het loon, de bezoldiging van de zonde is de dood. Heren, dat is dan de vrucht van al onze arbeid. De dood voort te brengen. En onder die dood eeuwig te moeten verkeren. Heren, want dat is toch het loon. Voor eeuwig weg te zinken onder het ongenoegen God. Daarom dat wij de liefde Gods hebben vertreden en versmart. Al de roepstemmen het zwijgen hebben opgelegd. Verkozen hebben eigen wegen. Blijvend voort te gaan. Heren, om wel ook eenmaal daarvan het gerechtvaardigde loon te ontvangen. Maar nog zouden wij bekeerd kunnen worden, want buiten schijnt nog de zon. De wereld is er nog. Uw taai geduld heeft nog geen einde genomen. Dan zou het voor ons nog kunnen. Heren, en dat mag ook het gebed zijn om dat te ontvangen. Wat wij van nature niet kennen en niet begeren. Dat nog geschonken te krijgen. Waarvan we de diepste vijand zijn. Heren, en hoe moet het dan? Om in waarheid te bidden wat we niet willen. Of zou het gij nog een gebed willen schenken? Dat nou waar mag zijn. Dat gij nog een gebed geeft om te bidden. Nog een zucht om te zuchten. Om nog alles te geven wat nodig is. Om in waarheid tot u te naderen. Geef diep ontzag, Heren, in ons hart. Als we hier samen mogen zijn in het spreken en in het luisteren. Want u bent een heilig God. Heilig zijn, o God, ook uw wegen. Heilig zijn uw oordelen. Heilig dan de waarheid aan ons hart. Opdat wij in die vreze Gods ons leven hier krijgen in te richten. Om in de vreze Gods eeuwig te mogen leven. Gedenkt u ons die hier nog samen mogen zijn. Wees ook met hen die thuis met ons meeluisteren. Heere, geef ook daar nog een zegen. In bijzonder ook voor de geest, maar gedenk ook naar het lichaam, want menigmaal zijn zij thuis die door ouderdom of gebrek niet meer in staat zijn om met ons te vergaderen. Heren, maar u staat niets in de weg, wil ik daar nog een zegen bereiden. Gedenk ook allen, heren, in ons land die niet meer willen komen. Dat getal dat steeds groter wordt, dat willens en wetens u de rug toekeert. Ach, nu hebben we dat allemaal gedaan in Adam, dat is waar. Maar ook in de openbare eredienst. Zelfs niet meer nodig achten daarin op te gaan. Daarmee nog meer onze vijandschap te etaleren. Heren, dat is toch wel iets wat onze dagen meer en meer laten zien. Maar zou het ook daar nog ons allen samen willen tegenkomen. En ook dit volk, heren, nog willen oproepen. En het hart willen grijpen om terug te keren. Zou voor u niet te wonderlijk zijn. Ach, wij hebben er geen hoop meer op. Want wat hopen wij eigenlijk? We hopen er niets dan dat we het een beetje goed zullen hebben hier in deze wereld. Wij hopen niet op u. En we hebben geen belang bij de redding van onze ziel. We hebben geen belang bij al die medereizigers naar die grote eeuwigheid. Maar als u ons gaat bekeren, ach, dan krijgen we er toch belang bij. En dan gaan ook die zielen ons ter harte. En dan kan er wel een schudding zijn, heren. Die zou dat altijd moeten wezen. Om ze toch nog eens een u kwijt te mogen raken. Sta dan op over dit volk. Bijzonder ook over deze gemeente. U kent jong en oud. U kent ook hier die nog zuchten mogen. Zuchten om die zucht. Omdat ze van zichzelf niets meer hebben dan alleen maar dood en verdoemenis. Die niets meer hebben dan alleen de dood voor ogen. En hoe dienen te ontkomen? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Heren, u weet het. Maar u weet ook hoeveel er zijn die in grote onverschilligheid en zorgeloosheid voortleven. U weet ook die er zijn, die als u het niet verhoedt met een leugen in de rechterhand, u gaan ontmoeten, ach, maar nou zou het voor iedereen nog kunnen. Deze middag, open dan uw hand en uw hart. Schenk nog bediening in het spreken en het luisteren. En wees ons allen nabij en goed in de zoon van uw eeuwige liefde. En niet alleen hier, maar ook daar waar over het rond der aarde nog de gemeente mogen samenkomen. Waar nog diensten worden belegd. Waar nog een zuchtend volk is opgekomen. Heere, schenk nog bediening. Op wat er nog vreugde zal zijn bij uw engelen in de hemel. Voor uw aangezicht. Waar ook uw volk op aarde nog verblijd mag worden over uw grote daden. Dat er nog mag worden uitgezien. De ontsluiting van uw hart en hand. Want daar leeft uw kerk van. Buiten die ontsluiting is het dood. Buiten die ontsluiting is het zo leeg. Heren, verhef dan nog uw vriendelijk aangezicht en geef nog naar de rijkdom uw barmhartigheden. Geef ons nog het goede te mogen smaken. Niet verdiend, alles verzondigd. O, daar mocht eens beleefd worden, Heer. Want dan wordt het gebed, dan wordt het zitten in de kerk, dan wordt alles toch anders. Maar onverdiend nog te willen geven. Omdat er een volk in die eeuwige bewondering zal wegzinken. Gekregen wat niet gevraagd. Geschonken wat nooit verdiend is. Heer, zou het nog willen doen. En dan hier al iets van die vreugde geven. Over dat grote wonder. Heer, er is een eeuwigheid voor nodig. We hebben het vanmorgen geleerd. De tijd is veel te kort. En de wereld veel te klein. Voor wie u waarlijk loven wil. Heer, daar is een eeuwigheid. Daar is een eeuwige ruimte voor nodig. Om dat te kunnen, Heer. En geef ons bij dat volk te mogen horen. Dat hier een beginsel smaak van heeft ontvangen. Om nou eeuwig daar te mogen smaken. Dat u en u alleen en volkomen goed bent. In Christus. We vragen het om zijnent wil. Uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling gemeente is de 23e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en de antwoorden 59, 60 en 61. Lezen wij zondag 23. Vraag en antwoord 59, maar na die 12 artikelen gehoord te hebben en de uitleg daarvan vernomen, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Een vraag en antwoord 60. De vraag, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het, dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit de louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonder had nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag en antwoord 61. De vraag, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord, niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Zondag 23. De baat van het geloof. Jezus Vermeer zegt in zijn catechismusverklaring, de vruchten, de vrucht van het geloof. De baat, er wordt gezegd wat het oplevert, wat het opbrengt, het nut ervan, de vrucht ervan, wat het voortbrengt, de baat van het geloof. Twee gedachten. Ten eerste, wat is de baat van het geloof? Waar bestaat dat in? Antwoord, dat ik rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is de baat, dat is de vrucht van het geloof. Rechtvaardig zijn en erfgenaam wezen. En de tweede vraag die we ons stellen, de tweede gedachte, hoe die baat wordt verkregen. Dus wat die baat is en hoe die wordt verkregen. Dat is zondag 23, de baat van het geloof of de vrucht van het geloof. Wij wilden nog met elkaar zingen uit Psalm 106, daarvan de versen 2 en 6. Psalm 106, vers 2. Ik wil het graag veranderen in het derde vers. Het derde. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. En het zesde vers, ook daar meen ik toch een ander vers te moeten opgeven, het 26e. Het derde en het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heil genot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken. Juich aarde, loof den opperheer. Dat is Psalm 106, 3 en 26. zondag 23 over de baat van het geloof. Luther heeft eens gezegd, de rechtvaardigmaking is een leerstuk dat wanneer het recht wordt verstaan, ons toont een hemelse zon. Maar verliezen wij daarentegen de rechte bevatting van dit leerstuk, dan hebben wij ook niets anders dan enkel helse duisternis. Dus verstaan wij dit leerstuk recht en zuiver, dan zien wij de ware hemelse zon. Verliezen wij dat daarentegen, dan hebben wij ook niets anders dan enkel helse duisternis. Daarmee is wel aangegeven in de woorden van Luther het belang van dit leerstuk, de rechtvaardigmaking. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? De Heer Jezus stelt aan de gemeente van Smyrna een vraag. En hij stelt die ook aan ons, aan al de gemeenten. Namelijk de vraag naar de waarheid. En de vraag naar het waarachtig geloof, de vraag naar echte rijkdom. Maar Christus vraagt daar niet alleen naar. Hij geeft ook zelf zijn oordeel. En in het geval van Smyrna is dat wel heel bijzonder. Van Smyrna moet de Heer Jezus zeggen dat die gemeente in veel opzichten arm is. Hij zegt het met deze woorden: ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Dat weet de Heer Jezus van Smyrna. Maar dan komt er achteraan: doch gij zijt rijk. Gij zijt rijk. De Heer Jezus stelt dus van die gemeente Smyrna vast niet alleen haar armoe, maar ook haar rijkdom. Die armoe, waar bestaat die dan in? Wel heel eenvoudig hierin. Er is ontzettend veel tegenstand in Smyrna tegen de gemeente van Christus. Niet alleen vanuit de heidenen die eisen van de gelovigen dat ze de keizer zullen eren met hun offeranden, maar ook van de kant van de joden die pure vijandschap tonen ten opzichte van Gods kerk. En lasteren en smaden. Dat is de armoede, tegenstand, de vijandschap. Maar dan dit oordeel: doch gij zijt rijk. Smyrna is in al haar armoede dus rijk. En dan zou u vanmiddag kunnen vragen: Smyrna, gemeente, zeg eens, waarom bent u dan rijk? Waarom zegt de Heer Jezus dat van u? Wat is dan uw rijkdom? Wat is de rijkdom van Smyrna? En als het ons gevraagd wordt, wat is onze rijkdom, kunnen we dat dan zeggen? En ik weet wel dat wij vaak heel veel dingen gaan noemen. Wij maken een optelsom van heel veel zegeningen. Hè? En Gods zegen maakt toch blij en rijk, zeggen we dan. Dus ja, dat is onze rijkdom. Al die zegeningen, nu zal het de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar de ware rijkdom, die rijkt over het graf tot in alle eeuwigheid, wat is dat? Die ware rijkdom, en die wordt nou hier genoemd. Die ware rijkdom, dat is dat ik rechtvaardig ben voor God. En erfgenaam van het eeuwige leven. Kijk, en dat konden ze nou eens Smyrna zeggen. Als je dan vroeg aan die mensen, van alle kanten geplaagd en benauwd: bent u rijk? Dan zouden ze zeggen: ja. Daar hebben we getuigenis van ontvangen van Christus. Hij heeft gezegd: gij zijt rijk. En we weten ook waarin die rijkdom bestaat. Wij zijn rechtvaardig voor God. En wij zijn erfgenaam van het eeuwige leven. En gemeente, daar is alles mee gezegd vanmiddag. Als u nu ware rijkdom wil hebben, die de kerk eeuwig gelukkig maakt, dan weet u nu wat dat is. Ik moet rechtvaardig zijn. Moet ik niet naar de kerk? Ja, natuurlijk. En moet ik niet? Ja, u moet nog veel meer, maar dit moet u zeker. U moet rechtvaardig zijn. Erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is de rijkdom van de kerk. En dat is de vrucht van het geloof. Smyrna, gij zijt rijk. En die rijkdom bestaat dus in de rechtvaardigmaking en in het erfgenaam zijn van het eeuwige leven. Dat is ook wat zondag 23 ons voorhoudt. De vraag, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dit alles, dat slaat terug op die 12 artikelen. Daarin is gesproken over het geloof in God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Van God de Vader is beleden dat hij alles heeft geschapen en nog onderhoudt als met zijn eigen hand. Van de Zoon is beleden dat hij gekomen is om zijn uitverkoren kerk zalig te maken. Van de Heilige Geest wordt beleden dat hij ontdekt, met Christus verenigd en terugleidt naar het vaderhart van God. En wat is nou de baat, het nut van het geloof in de drie enige God? Dat ik rechtvaardig ben en erfgenaam van het eeuwige leven. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam des eeuwige levens. Zo moeten wij het zeggen. Dat is de rijkdom, dat is de vrucht, dat is de baat van het geloof. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Wat is dat in Christus? Wat is rechtvaardig? Wat is erfgenaam? In Christus, dat moeten we eerst proberen duidelijk voor ogen te hebben. Dus alleen in Christus ben ik rechtvaardig. En ben ik erfgenaam. Wat is dat in Christus? En dan kijk ik naar twee mensen die met elkaar getrouwd zijn. Het beeld van het huwelijk, om uit te leggen wat dat betekent in Christus zijn. Het huwelijk als de band tussen man en vrouw, maar dan een huwelijk waarbij er gedeeld wordt in wat zij samen hebben ingebracht in het huwelijk. Dat heet dan officieel in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat wil zeggen wat de man inbrengt in het huwelijk aan bezittingen, misschien aan schulden, en de vrouw inbrengt, dat is hun gemeenschappelijk bezit. Dat is voor hen beiden. Het kan ook buiten gemeenschap van goederen, dan houdt iedereen zijn eigen portie. Maar hier gaan we uit, in het geestelijk is het alleen maar zo, in gemeenschap van goederen. Want de Heer heeft gezegd, al het mijne is het uwe. Ja, er zijn er ook die trouwen, maar dat is geen waar geloof hoor. Buiten de gemeenschap van goederen, want die hebben het wel over de persoon van Christus, maar ze hebben nog nooit een van zijn goederen in waarheid gesmaakt. Maar dat is niet waarachtig. Daar spreken we ook niet over. Over dit huwelijk, waarin man en vrouw zijn verenigd door het band van het huwelijk en alles samen hebben. Nou, dat is het beeld van het huwelijk van Christus en zijn kerk. En het geloof is die band waarin zij verenigd zijn. En krachtens die vereniging heeft de bruid van Christus recht op hetgeen de bruidegom Christus verworven heeft. Dat is de rechtvaardigheid, dat is het eeuwige leven. Dus zo alleen kan zij erover beschikken als zijnde ingebracht, om het zomaar uit te drukken, door de bruidegom. En zij mag de krachtens die huwelijksband, die geloofsband, nou indelen. Wat is dan in Christus zijn? In de band van het heilige huwelijk met hem verenigd zijn. En alleen zo is zij rechtvaardig, Gods kerk, de bruid, zij, en zo alleen erfgenaam van het eeuwig leven. In Christus ben ik rechtvaardig voor God en erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, dat is de zaak waar we het over hebben. Maar nou kent u misschien wel die uitdrukking, en de jeugd ook wel. Nu we het over de baat van het geloof hebben. Dat de kost voor de baat vooruitgaat. Wat betekent dat? Nou, voordat er winst is, moet er heel wat geïnvesteerd zijn. Dat weet iedere zakenman. Hè? Je hebt niet zomaar winst. Je moet bijvoorbeeld als je, ik zeg maar iets, meubelen gaat fabriceren, moet je eerst een fabriek hebben. Je moet personeel inhuren. Je moet goede machines hebben. Je moet grondstoffen aanvoeren. Dat is heel veel investeren. Heel veel kosten maken. Heel veel uitgaven doen. Dat moet er eerst gebeuren. En dan, als eenmaal die meubels zijn vervaardigd en ze worden verkocht, dan kan er sprake zijn van winst wat over is. Dus ja, de kost gaat voor de baat uit. Voordat er baat is, voordat er rechtvaardigheid is, voordat er erfgenaamschap is van het eeuwig leven, is er iets anders. De kost. De kosten die gemaakt zijn, laten we daar uitdrukkelijk bij stilstaan. Want dat zou ook die bruid wel willen weten. Van die bruidegom. Hoe hebt gij deze goederen verworven? Want ze zijn verworven door de bruidegom. Zo worden ze in dat huwelijk gebracht. Wat is de kost dan? Wat is de uitgave dan? O geliefde, als we daar nou vanmiddag eens een kleine indruk van zouden mogen hebben. O, dat zou tot een eeuwige zegen kunnen wezen. Wat het God gekost heeft. Om nou een ziel te rechtvaardigen en het eeuwige leven te schenken, dat heeft hem alles gekost. Dat heeft God de Vader zijn kind gekost. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat heeft het de Vader gekost. Zijn kind, om zo te zeggen, van zijn hart gescheurd. En dat gegeven een wereld verloren in schuld. En wat het de Zoon gekost heeft. Hij is mens geworden, gedeeld in onze armoede. Geleefd te midden van mensenkinderen die alleen maar vijandschap toonden jegens God en zijn Zoon. Voor hem is met eerbied gesproken, maar naar waarheid gezegd, heel zijn leven hel geweest. Te midden van mensen gewandeld en geleefd die niet te vertrouwen zijn. Die op zijn ondergang uitgeweest zijn. Die altijd met de stenen klaar stonden om hem te doden. Maar het allerergste, niet de vijandschap der mensen, maar de toorn van God waar hij heel zijn leven onder geleefd heeft. Die toorn van God die steeds zwaarder is gaan drukken, naarmate het einde van zijn leven in zicht kwam. De volle toorn is ontladen, toen hij daar kroop over de bodem van de hel. Daar toen hij hing aan het kruis van Golgotha en al Gods baren over hem heen zijn gegaan. Dat ontzaggelijk benauwde leven dat hij gekend heeft. Het heeft hem bloed gekost, ja. Dat druppelde al in de hof van Gethsemane. Het heeft hem zijn ziel, zijn leven, alles gekost. Toen hij hing aan het vloekhout des kruises. Dat is de kost. Dat is er al vooraf gegaan. Dat is de betaling. Dat is zo'n ontzaggelijke prijs, geliefde. Dat dat alleen al ons zou moeten vernederen tot in het stof. Zo diep gebogen, Heer, om een ellendig volk uit die val op te richten. U zelf zo uitgeschoten in de dood. U ziel overgegeven voor de helse benauwdheid. Om een ellendig volk zalig te maken. O, die prijs, die uitgave, wat het me gekost heeft, gaat aan de baat van de kerk vooraf. En dat alleen, nou, dat moest, zei ik, ons diep verootmoedigen. Hij heeft de pers alleen getreden. Die kosten zijn door hem gemaakt. Dat heeft hij er aan ten koste gelegd. Hij heeft zichzelf dood geliefd aan het vloekhout. Nog meer, jazeker. Heel zijn leven heeft hij ook de wet van God volmaakt gehouden. Uit de liefde. Al de geboden gedaan. Heel zijn leven lang is offerdienst geweest. Om God te behagen in het doen van zijn geboden. Maar God ook te behagen in het ondergaan van zijn straf. De straf die hij moet geven op de zonde. Geliefde, dat heeft Christus voor zijn kerk opgebracht. Dat is de prijs die hij betaald heeft. Dat is zo ontzettend. Dat is zo ontzagwekkend. Dat is zo hartverbrekend. En het gaat dus een kind ook leren wat hij nou overgehad heeft om hun ziel te bevrijden van de eeuwige dood. Hoe die daarin de Vader heeft verheerlijkt, want hij heeft de Vader genoeg gedaan door die straf te dragen. Hij is gekomen om er voor een ander te zijn. Geliefde, laat ons dat ook diep beseffen als wij vanmiddag spreken over de baat van het geloof, de kosten die eraan vooraf gegaan zijn. Wat het hem heeft gekost om zijn vrouw eeuwig gelukkig te maken, wat hij ingebracht heeft in het heilig huwelijk, waar man en vrouw zijn verenigd door de band van het waardig geloof. Dat is Christus en zijn kerk. Zo alleen ben ik rechtvaardig voor God. In Christus. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeent. En dan wordt er vervolgens gevraagd niet alleen wat die rijkdommen zijn, wat die vruchten zijn, wat de baten zijn van dat geloof. Namelijk, u weet het, rechtvaardigmaking en erfgenaam zijn. Maar wordt ook gevraagd hoe dat nu niet alleen is verworven, daar hebben we iets van gezegd door Christus, maar nu ook wordt ontvangen door de bruid. He, dus die rijkdommen, die rechtvaardigmaking en die erfenis, die twee schatten, die zijn verworven door Christus. Maar nu is de vraag, hoe worden ze aan de bruid geschonken? Dat verklaart ons na de vraag en antwoord 60. Hoe? Hoe is dat gebeurd? Hoe bent u rechtvaardig geworden? En daarmee ook erfgenaam van het eeuwige leven. Want dat ligt daarvan in het verlengde. Dat ligt daarvan in het verlengde. Alleen diegenen die rechtvaardig zijn, krijgen toegang tot de hemelse heerlijkheid. Want niets onreins zal Jeruzalem binnenkomen. Dus nu de vraag hoe die schatten zijn verworven, is beantwoord nu hoe ze worden geschonken aan de kerk. En dan komt dat indrukwekkende antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Daar is al iets van gezegd, hè? Toen we zo even spraken over dat in Christus zijn. Als zijnde in dat band, in de band van het heilige huwelijk, met hem verenigd. In Christus zijn, met hem samen zijn. In die geestelijke gemeenschap. Nu wordt dat nader ontvouwd. En weet u waar ons dat brengt vanmiddag, gemeente? Dat brengt ons vanmiddag in de rechtszaal. Dat zou u misschien niet zozeer gedacht hebben, maar dat is toch de waarheid. Als het erover gaat hoe de bruid van Christus nou die goederen, die baten ontvangt, dan moet zij daarvoor naar de rechtszaal. De rechtszaal. Hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Door een waar geloof in Jezus Christus. En dan komen die woorden, alzo dat. Dat wordt dus nader uitgelegd. Geliefde, dan komen wij in de rechtszaal. Ja. Wat gebeurt daar? Ja, wat er altijd in een rechtszaal gebeurt. Daar is een rechter. En voor die rechter komt de gedaagde. En die wordt aangeklaagd. Die wordt beschuldigd. En moet die rechter horen. Horen en wederhoor toepassen. Om dan met het vonnis te komen. En dat vonnis zal uitgevoerd worden. Dat is wat wij moeten overdenken vanmiddag. Want in die gang wordt een mens nu gebracht. In een rechtsgang. Hij wordt gebracht naar de rechtszaal. Om voor zijn God te verschijnen. Wij spreken heel vaak in de kerk, jonge mensen, jullie weten het ook wel, over het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En wat betekent dat ontdekkende werk van de Heilige Geest? Dat Gods Geest de ogen geopend krijgt om zijn eigen zondige bestaan te gaan zien, zijn goddeloze natuur waar te nemen. Met een ontzettende schrik vast te stellen dat het waar is wat je iedere zondag hoort. Dat je dood bent in de zonde en de misdaad. Dat is ontdekkend, hè? Want dan wordt er iets weggehaald waardoor je gaat zien hoe het nou werkelijk is. En wat wij nu gaan zeggen, dat is niet wezenlijk anders. Het is een ander beeld, maar de zaak is hetzelfde. In de ware bekering wordt een mens voor God gebracht. En dan wordt hij voor God gebracht als de rechter. En laten we dat goed begrijpen. Zo krijgt de mens met God van doen als zijn rechter. En waarom dan? Want het klinkt mij helemaal niet aangenaam in de oren dat ik zo met God van doen krijg. Waarom dan als rechter? Dat klinkt zo bedreigend. Zegt u nou maar eerlijk. Ik wil met God van doen krijgen als een zeer genadig en barmhartig God, zegt u. Preek dat toch. Ja, maar dat wordt juist dan waar. Wanneer wij eerst dat andere hebben gezien. En zoals het ook is en zoals het ook altijd gaan zal. Want God heeft ons goed geschapen. En heeft recht op ons leven. Hoort u wat ik zei? Hij heeft recht, daar heb je het woord, op ons leven. En wat doet hij? Wat doet een rechter? Alleen zien of wij ook aan dat recht hebben beantwoord. En als ik met God van doen krijg, wat gebeurt er dan? Dan komt God tot mij altijd met twee zaken. Welke dan? Ten eerste de wet doen. Ik heb u geschapen. Geef dan. Volkomen gehoorzaamheid. Heb mij lief met al de liefde van uw hart. Volbreng al mijn geboden. Zo heb ik u geschapen. U bent daartoe in staat geweest. Ik ben het waardig om dat te ontvangen. Geef volkomen gehoorzaamheid. Dat is de eerste eis die God stelt aan zijn schepselen. En de tweede eis, waar die mens gevallen is in de zonde, dan zegt God, en betaal wat gij schuldig zijt. U heeft mijn hoge majesteit beledigd. U heeft mijn deugden aangerand. U heeft mij gekrenkt, mijn liefde verworpen. Daarop moet de straf volgen, die moet u betalen. Betaal wat gij schuldig zijt. Dus hij vraagt altijd twee dingen. Om de wet te doen, om de vloek te dragen. En een mens die zo met God van doen krijgt, die gaat proberen zijn rechten tevreden te stellen. Gaat hij eerst vragen of de rechtszitting niet vandaag kan worden? Om een andere keer, want dan zal hij in de tussentijd zal hij nog zorgen dat hij hier en daar nog wat leent. Mensen bereid vindt om zijn schuld te dragen, zal hij uitstel bepleiten. Dat is toch wat een mens doet als hij moet betalen, zal hij toch proberen om alles in het werk te stellen. Om die schuld inderdaad terug te betalen. En u weet hoe hij dat doet, wat zijn werkzaamheden zijn. Dan gaat hij de waarheid zoeken. Hij gaat kerken, dat wordt zijn liefste werk, om te kerken, om die waarheid te horen waar zijn ziel wordt verklaard. Nee, dat brengt de zaligheid niet, maar zo ongemerkt kan dat toch een grond zijn. Waardoor die ziel wel eens gaat hopen, och, zou dat voor God niet aangenaam zijn, dat ik nu in zijn wegen ga, dat ik zijn waarheid lief krijg, dat ik bij zijn volk wil horen. Ja, dat zijn zo de werkzaamheden en de handelingen van zo'n ontdekte zondaar die probeert om God tevreden te stellen. U weet van zijn gebeden en van zijn zuchtingen af toch. En hij voegt zich bij de Godgezind, ik mocht daar nog eens Jezus vinden. En zo gaat die oude schrijvers lezen. Zo gaat hij gaarne zijn oor te luisteren leggen bij dat oude volk. Zo kunnen er werkzaamheden komen die zo ongemerkt voor grond worden gehouden. Want dat is een grote verandering in het leven. Geliefde, zo zijn er nog meer werkzaamheden. Ze noemen de offers die eigenlijk daarin een zijn dat hij in alles probeert God te bewegen om genadig te zijn. Beweeg offer. Iedere keer als hij komt, Heer, is dat dan voldoende? Dan wordt het afgekeurd. En dan roept hij het wel eens uit, Heer, is het dan nooit genoeg? En dan moet ik denken aan die man die het zei tegen die eigenaar die in wat bezit dat toevertrouwd. Ik wist wel dat u onrechtvaardig was en dat u vraagt waar u nooit hebt gezaaid, dat er toch oogst wordt geschonken. Ik wist wel dat gij onrechtvaardig en hardvochtig was. Oh, dan denkt de mens zo menig, maar wat is de Heere toch hardvochtig? Hij vraagt wat ik nooit kan opbrengen. En zit je in de wanhoop in de kerk, hoe moet dat ooit goed komen? Ik kan alleen mijn schuld vermeerderen. Al mijn penningen afgekeurd, geliefd. Maar die rechter blijft op het stuk staan. Daar wat gij schuldig zijt. Dan komt het ogenblik. En de mens alle middelen heeft aangewend. Alles afgekeurd. Wat blijft er dan over? Alleen de dood. Geliefden, hebben we vanmorgen gesproken, dat moeten we toch eens eerlijk tegen elkaar zeggen. Over dat toestemmen, over kennis hebben van de waarheid en toestemmen. En we spraken er van de week ook nog over met een van u. Dat toestemmen, daar heb je nou een prachtig, ja, tussen aanhalingstekens voorbeeld van. Dat ver kan gaan, dan kun je de waarheid toestemmen, dan kun je vloek van eens toestemmen. Daar kun je je mee verenigd verklaren, maar jezelf er niet van over krijgen. Dat is een groot verschil. Daarom is dat de zaak, dat het niet alleen met verstand wordt toegestemd. Het einde gekomen van al mijn mogelijkheden en wegen en middelen om dan maar toe te stemmen, Heer, ik heb de dood verdiend. Maar alleen in de ontsluiting van Gods lieve deugde gaat die ziel zeggen ja. En dat is ook het enige waar u recht mee heeft. Dat eist uw deugd van gerechtigheid. En die heb ik toch, ik begrijp het zelf ook niet hoor, heb ik toch lief gekregen. In de ontsluiting van die deugd, als dat heerlijke berglandschap van Gods lieve wezen, krijgt dan uw ziel zo'n betrekking op die God, dat hij dan zichzelf en vergoven krijgt. En die deugd van gerechtigheid, die gaat het winnen. Dat ogenblik geeft die ziel zich verloren. En gaat u onder dat recht van God, dat eist zijn eeuwige dood, gaat hij verloren. Geliefde, ik moest een deze dagen zo denken. U kent hem denk ik ook wel. En ach, die zou hier vanmiddag ook zijn hart en hand op kunnen leggen hoor. Kunt u ook? Kan ik het ook? De Heere weet het. Ik denk aan Robert Bruce, een Schots prediker rond 1600. Rond 1600. Bruce was predikant in Edinburgh, hoofdstad van Schotland. De man is gerechtvaardigd, 1581. Het jaar van zijn vrijmaking. We hebben er vanmorgen over gesproken. Het jaar van zijn vrijmaking, wat zegt hij dan? Precies wat hier ook staat. En dat zeggen al Gods kinderen in misschien verschillende bewoordingen, maar toch wezenlijk in de zaak één. Wat zegt dan Bruce als het gaat over zijn vrijmaking? Wat is er dan gebeurd? Gedaagd, het behaagde God. Mijn ziel inwendig hoor, te dagen voor zijn rechtbank. Daar werden al de zonden ordentelijk voor ogen gesteld. Al die zonden die ik bedreven had. En wel zodanig dat ze voorgesteld werden zoals ik ze toen ook heb bedreven. Zo levendig. Zo in al haar afschuwelijkheid de zonde voor ogen gesteld. En die zonde die verdienen de eeuwige rampzaligheid. Hoort u, gedaagd voor God. De schuld voor ogen gesteld. En daar moest Robert Bruce eeuwig in het verderf nederdalen. Maar daar het wonder, en hij verhaalt het zelf. Daar is Christus gekomen. Daar is eeuwige barmhartigheid tot gelding gebracht. Daar is de eeuwige liefde tussen getreden naar de helse moed. Maar toen is hij gekomen en met zijn verdienst vrijlating bij de Vader verworven. Om de verdiensten van Christus vrijgesproken van alles. Geliefde Robert Bruce, een man die kan vertellen van het jaar van zijn vrijmaking, van wat hier nu in zondag 23 wordt verklaard, gedaagd voor God, zonde voor ogen gesteld, aan iedere zonde hangt de hel, Christus verborgen, buiten hopen, dan blijft er maar één weg over en daar wint God zijn volk voor in. En daar wordt verloren gaan door God niet toegestaan. De ziel gedaagd voor de rechtbank gemeente. Daar eist God. En weet de catechismus, weet Gods kerk. Daar klinken ook de stemmen van die andere aanklagers. Van mijn geweten. Van de duivel. klaagt mij aan dat ik tegen al de geboden Gods zwaar, nee, zondigen is niet licht, maar is zwaar. Dat is zo zwaar. Zo ontzettend zwaar. Dat God zijn kind gekost heeft. Heb ik daar niet zwaar gezonden? Zwaar en menigmaal misdreven. Zwaar, dat heeft gewicht hoor. Weet u wat voor gewicht? Dat trekt de ziel naar de hel. Zoveel gewicht. Zwaar gezondigd. Al de geboden. Overtreden, geen ervan gehouden. En al had ik nooit een zonde gedaan, dan nog is het van binnen zo boosaardig dat ik tot alles in staat ben. Ik heb het dan niet gedaan, maar ik ben ertoe in staat. Tot alle boosheid geneigd. Ja, God eist van mij dat ik zijn wet zal doen. De straf zal dragen. Zal betalen wat ik schuldig ben. De Satan krijgt. Die man die moet voor eeuwig weggeworpen worden. En mijn geweten klaagt me aan, valt het oordeel bij, ja. Nooit iets goeds voortgebracht. Als ik terugkijk in mijn leven alleen maar zonde met zonde vermenigvuldigd. Eén grote donkere nacht openbaart zich dan voor ons zielenoog. Dat is wat er geschiet als we staan voor die rechter van alle vlees. En daar blijft maar één weg over, geliefde. Ter helle moest ik varen. Verschrikkelijk. Als we zo voor die God verschijnen, geliefde. Daar, ik zei het, gaat God de ziel ervoor inwinnen. Om er niet alleen verstandig toe te stemmen. Pas daarop. Maar het bevindelijk en van harte. Over te nemen. Over te nemen. Het vloekvonnis van de rechter, des doodschuldig, na de eis gesteld te hebben, mijn onvermogen, onwil en onkunde te hebben aanschouwd. De aanklagers het woord te hebben gegeven, ik geen weerwoord meer over, dan komt zijn vonnis des doodschuldig, geliefde. Ik zei het, daar moet dat volk verloren gaan, maar daar worden we door God niet toegestaan. Omdat er één gekomen is. Voor dat verlorene. En als er één verloren gaat, dan moet hij opstaan. In het hemelhof. En dan moet hij op grond van zijn verdiensten voor al die verlorenen vrijlating opeisen. En diezelfde Bruce heeft het ook ervaren. Daar, toen Christus kwam, toen oneindige barmhartigheid werd verheerlijkt, daar werd de gerechtszaal in één keer een hof van genade. Eerst een vertorend rechter en dan een bevredigd God om de bloed- en kruisverdiensten van Christus, geliefde. Daar zonk ik in zijn armen. Daar met hem verenigd, waar hij kwam om de schuld over te nemen. En dat is de vrijmaking waarvan wij hebben gesproken, ook vanmorgen. Daar krijgt de kerk een schuld overnemende borg. Daar worden ze aan elkaar weggeschonken. Daar in die band van het heilig huwelijk verenigd. Daar worden de geloofsoefeningen gekend. In het omhelzen van de bruid door de bruidegom en de bruidegom door de bruid. Daar raken ze zich aan elkander kwijt. Daar zingt een ziel weg in Christus. Daar zingt hij op zijn verdiensten, zijn algenoegzaamheid. Zijn enig offer dat voor God heeft kunnen bestaan. Geliefden, waar zo die ziel? Dan gaan we verder. Zo die ziel verenigd is met Christus, daar zal ook volgen de reinigmaking. Dat is de afwassing van al mijn zonden in het bloed van Christus. En dan, gereinigd door zijn bloed, word ik aan zijn hand meegenomen en voor de Vader gesteld. En daar de vrijspraak vernomen. Ik zal nooit meer op u toren en ik zal nooit meer op u schelden. En daar, als de vrouw van Christus, tot kind van de Vader aangenomen. Het kindschap ontvangen. En, zegt dan Paulus, zijn wij kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van het eeuwige leven. Daar ook in het bezit gesteld. Van het blijven uitzicht. Dat mij streelt om eeuwig zijn lof te ontvouwen, hem eeuwig in gerechtigheid te aanschouwen, eeuwig verzadigd te worden van zijn goddelijke beeld. Daar, vrouw, kind, erfgenaam geworden. De gangen die God met zijn kerk houdt, geliefd. Ben ik dan kind, dan ben ik ook erfgenaam. Erfgenaam van het eeuwige leven. En de Heere geeft er al iets van hier. Iets van die erfenis te smaken. Bij het volle leven. Om het straks bij het sterven ten volle uit te keren. Maar dat sterven, dat is geen sterven. Dat is eeuwig tot leven komen. In Gods heerlijkheid. Geliefde. De baat van het geloof. Rechtvaardig voor God. In Christus. En zo ook erfgenaam van het eeuwige leven. Alleen in die band met Christus gaat er geschonken worden. En op de catechismus drie zaken. Kijk eens. Volkomen genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid van Christus. Volkomen genoegdoening. Dat is dat de Vader bevredigd is door het offer van Christus. Zijn beledigde majesteit is genoeg gedaan. God is tevreden met dit offer. Hij schenkt wat Christus heeft verworven. De kost, u weet het nog. Aan de kerk. De volkomen genoegdoening. De betaling. Ten tweede schenkt hij de gerechtigheid. Christus heeft de wet volbracht. En daarmee het eeuwige leven verworven. Immers had God niet gesproken. Doe dat. Die wet. En gij zult leven. Wie het doet zal leven. En Christus heeft het gedaan. En het leven verworven. Dat is de gerechtigheid. En ook die wordt geschonken aan de kerk. En het derde. De heiligheid. Daar is nog niet over gesproken. Nog meer rijkdom. Nog meer schatten. Ja. De heiligheid. Christus Jezus. Hij is mens geworden. U weet het. De Godmens. Mens geworden. Vlees en bloed zoals u en ik wij samen. Alleen zonder zonde. Een zondeloze natuur. Nooit één zonde gedaan. Nooit één zondige gedachte gehad. Zondeloos. En ook dat wordt toegerekend en geschonken aan Gods kerk. En daarom mag Gods kind en kerk zeggen. Ik heb God genoeg gedaan. Ik heb de wet volbracht. En ik ben zonder zonde. Schuldeloos, straffeloos, heilig. De baat van het geloof. Alleen in de vereniging met Christus wordt dat geschonken. Genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Geschonken en toegerekend. Verstaat ge dat? Geschonken. Geschonken en toegerekend. U zegt, oh ja. Ja, dat is gebeurd in mijn leven. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd. Echt waar. Ik heb voor u geleden. Ik heb voor u die stapjes gezet. Daar in de hof van Gethsemane. Ik heb voor u zo diep gebogen. Dat mijn zweet bloed werd. En zo op de aarde lekte. Ik heb zo diep voor u in het stof gebogen. Ik heb mijn ziel overgegeven voor u. Dat is toch de schenking. Ja. Dat hij zegt dat heb ik voor u gedaan. Dat is de schenking. Nee, dat is de toerekening. Als had ik het zelf gedaan. Hij heeft het voor mij gedaan. Het wordt, laat ik het eens zo op mijn rekening bijgeschreven. Christus heeft het verdiend. Op zijn rekening? Nee, op mijn rekening. Op mijn rekening bijgeschreven. Zijn verdiensten. De genoegdoening. En de gerechtigheid. En de heiligheid. Op mijn rekening bijgeschreven. Dan mag de kerk zeggen. Beleef ze het altijd zo? Dat is een andere zaak. Maar dit is de ware bij God vandaan. Dat is de rijkdom van de kerk. Gij zijt rijk. Smyrna, ik weet uw werken. U uw verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. Rechtvaardig voor God en erfgenaam van het eeuwige leven. Geliefde, en daar gaat de kerk. In dat dierbaar bloed van Christus zijn ogen zien is meer gerechtigheid zien dan een verdoemenis was in mijn zonden en in mijn vuil bestaan. Meer gerechtigheid in zijn dierbaar bloed dan verdoemenis in mijn zonden. Dat betekent ook vanmiddag dat er plaats is voor iedereen. Dat er niet te weinig bloed is. En dat het bloed van Christus niet ongenoegzaam is om heel de wereld, ja duizend werelden te zaligen. Meer gerechtigheid in zijn bloed dan verdoemenis in mijn zonde. Zo groot. Op het ogenblik dan zeg je, iedereen kan zalig worden. Al die werelden kunnen gewassen worden in het bloed van Christus. Gij zijt rijk. Geschonken en toegerekend. Geschonken, weet u, hij is geschonken. In de dadelijkheid mijn bezit geworden. En in hem bezit ik ook de rechtvaardigmaking, de erfenis en de genoegdoening. En zo is het beide waar geschonken en toegerekend. Al had ik het, zegt de catechismus, het kan niet op, hè? Al had ik het in eigen persoon gedaan, wat God genoeg gedaan. Al had ik in eigen persoon de straf doorleden. Al had ik in eigen persoon al de geboden Gods volmaakt volbracht. Zo is het mijn eigendom in de toerekening geworden. Mijn bezit. Al het mijne is het uwe, had ik het in eigen persoon gedaan. Is er enige verdienst? De oorzaak dat God dat schenkt aan mij, daar is geen enkele verdienste. En hier had de kerk spellen het woord genade. Hier had de kerk uitroepen, waarom hebt gij mij gemunt? Uit al die miljoenen, daar die ene, oh die ene steeds weer eruit genomen. Daar is een vrouw die zit bij de bron van sigaar. En dan komt de Heer Jezus voor die ene vrouw daar naar die put. Waarom hebt ge op mij gewend? Nu loopt hij met vrienden door de wereld te feesten. Tot diep in de nacht. Er zijn er misschien al gestorven opgeroepen voor God. En u eruit gehaald. Waarom hebt ge op mij gewend? Nee, geen verdiensten. Hier spelt de kerk soevereine genade. Vrije gunst die eeuwig u bewoog. Niet uit verdiensten, louter genade. Geen verdienst, genade rijk en vrij. Maar dat is genade. Dat is altijd vrij gunst. Gij zijt rijk. En waar de beleving van deze stukken is, kan het niet anders wezen. Of die ziel die zegt het, Heere, dit kan ik in de eeuwigheid niet op. U bent goed op mij. Daar gaat de zon op, om nooit meer onder te gaan. God is goed op mij. Een vlak veld. De zonde schuld weg, geliefd door Christus. Een vlak veld. Niets dat scheiding maakt tussen God en mijn ziel. En dat doet Paulus roemen in zijn genade. Dat niets hem dan ook kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Dan is de kloof gedempt. De ravijn overbrugd. De gemeenschap hersteld. Gij zijt rijk. Rechtvaardig voor God, erfgenaam van het eeuwige leven. De dichter heeft ervan gezongen. Hier in beginste wat hij straks eeuwig zal smaken. De snoeren zijn mij lieflijk gevallen. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. 16 vers 3. gemeente, ben ik kind, dan ben ik erfgenaam. En dat is zo ontzettend. Genade is ontzettend. Ontzettende genade. Ik was een erfwachter van de hel. Onbekeerde medereizer. Zijn we allemaal erfwachter van de hel. Dat is het enige wat ons te wachten staat. Dat is de erfenis uit het paradijs. Eens was ik een erfwachter van de hel. En nu een erfgenaam van het eeuwige leven. Kent u een grotere overgang uit de duisternis in het licht? Erfwachter van de hel, erfgenaam van het eeuwige leven. Daarom moet er alleen al een eeuwigheid zijn om dat uit te wonderen. Catechismus eindigt, zover ik dit met een gelovig hart aanneem. Naar de mate waarin geloofd wordt, naar de mate waarin een ziel met Christus verenigd is, naar die mate zal hij ook meer zijn rechtvaardigheid voor God beleven. Meer zicht krijgen op de heerlijkheid die hem te wachten staat. Sta er dan na. Het geloof vermeerdert, vermeerder het geloof. Om naar die mate meer en meer in de vastigheid te worden gebracht. Het is zo slibberig. Het is zo vaak met het lampje op de rug in onze dagen. Het woord van Petrus. Zijn we kwijt. Maak uw roeping en verkiezing vast. Waar zijn de geloofsoefeningen? Wanneer is de laatste ontmoeting met Christus geweest? Wanneer heeft hij voor het laatst tot uw ziel gesproken? Gij zijt schoon, mijn liefste. Naar de mate waarin ik het met mijn hart geloof. Naar die mate zal ik er ook baat letterlijk bij hebben. Dat geeft vaste christenen. Ik hoor het de oude Abraco zeggen, dat zijn toch de beste. Ja nee, goed begrijp ik de beste. Waar de Heer het meeste eer mee inlegt. Nee, die kleintjes horen er ook bij hoor. Maar er is nog nooit één kleintje. Groot met zijn kleinheid geweest. Het is hem tot smart dat hij nog is die die is. He? Zoverre ik het met een gelovig hart aanneem. Dat er maar oefeningen mogen zijn. He? In het omhelzen van Christus. Nee, zegt de catechismus. Moet u niet denken dat er ook maar enige waardigheid in het geloof. Oh, het is zo heerlijk. Maar daar ligt op zich geen waardigheid in. Daar ligt wel waarde in. Maar niet waardigheid alsof op grond daarvan God mij dat geeft. Van u heeft geloofd. Het is uw geloof. Dan zou het nog een werk zijn, een geloofswerk. Nee, het is een geschonken geloof. Het geloof, dat is de band waarmee de ziel met Christus wordt verenigd. Het is de arm waarmee hij de zaligmaker omhelst. Het is de hand waarmee hij zijn weldaden aanneemt. Het is een middel. En straks zal het middel er niet meer zijn. Want in de hemel wordt niet meer geloofd. Daar worden aanschouwd en vallen alle middelen weg. Nee, het geloof heeft geen waardigheid in zichzelf. Waarom God ons zou moeten aannemen. Het is de hand. Het is de band. Het is de arm. Het is een middel. Maar wat een middel. Onmisbaar om met de middelaar verenigd te worden. Geliefde, het alles komt van God. Kolbrugge heeft eens gezegd, de aarde geeft geen regen. Nee, de aarde geeft geen regen, dat wist u ook al. Alleen de hemel geeft regen. Alleen de hemel geeft zegen. Het is alles uit God, door God en tot God. En die is door God te doen. Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het is alles uit God, opdat God daarin verheerlijkt zal worden. Geliefde, we hebben vanmiddag er nog één zien staan hier in de catechismus. Mag ik het voor uzelf ook weten? Daar gestaan te hebben voor de rechtbank van God. Er is er een die we u ook voorgesteld hebben, die oude prediker uit de Schotse kerk. Prediker geweest, tweemaal verbannen naar het hoge noorden van Schotland, Robert Roos. En dan komt het einde van zijn leven. Deze godsgezant is blind geworden en wordt verzorgd door zijn dochter Martha. En dan komt het einde. Roos met zijn dochter Martha aan het ontbijt. En plotseling roept die oude godsgezant het uit: Martha, de meester is daar en hij roept mij. En dan verzoekt hij zijn dochter Martha om te lezen Romeinen 8. Martha leest. Roos lippen fluistert na. En dan die laatste verse. Want ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus, onze Heere. En dan zegt Roos: Martha, leg mijn vinger daarbij, bij dat woord, en blind legt het bij. Die vinger bij dat woord, verzekerd. Verzekerd van de erfenis, eenmaal gerechtvaardigd. Het jaar van zijn vrijmaking. En nu de dag dat de erfenis wordt ontvangen. Hij gaat naar huis. En dan vervolgt hij, mijn kind, wat een wonder, met jou het ontbijt en met mijn meester avondmaal. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Amen. Heere, dat het ons samen jaloers zou mogen maken. Wat de catechismus ons voorstelt. Wat de waarheid is van al uw kinderen. Wat een oude Schotse prediker ook mocht beleven. Wat hij samen met zoveel daarboven u mag uitwonderen. En dat wij daar ook zouden mogen zijn. Dat zou het grootste wonder nog wezen. Gerechtvaardigd in de Zoon van uw liefde. Als een goddeloze en op uw tijd verzekerd van de erfenis. Heren, dat is de rijkdom van uw kerk. En dan gaan we vanmiddag, bewaar ons daarvoor, niet klagen dat dit en dat en zo, maar dat deze klacht alleen overblijft. Heren, en dat mis ik nou. En dat mis ik nou, en dat kan ik niet meer missen. Zou u dan zo nog maar naar huis willen sturen? Dat is, als wij ons niet vergissen, ook gevraagd vanmiddag. Heren, weet u daarvan? Dan zal dat ook zeker gebeuren. Missen naar huis. Heren, en er zijn er van uw volk, die dat volk dat nou in het eerste gemis komt, nog met een zekere weemoed zullen naogen. Hadden ze er ook nog maar wat van. Ach, Heere, doe maar uw eigen werk. Zegen nog het uwe. Gedenk uw eigen eer ook in het midden van ons. Tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om in de God ontmoedig te eren voor het smaken zijn en zaligheid. 10e vers van Psalm 118. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.